Geliefde gemeente, ouderen en jongeren, gasten en luisteraars via de kerkradio of het internet, van harte welkom in deze eredienst. In deze dienst hoopt voor te gaan onze oud-predikant dominee D. van der Zwaag uit Siegerswoude de Wilp. Vanmorgen is de schriftlezing uit Markus 14, de versen 17 tot 31. En het thema van deze dienst is Petrus verloochening voorzegt. Mededelingen namens de kerkraad, dat zijn er drie. Tijdens de op 15 februari gehouden stemmingsvergadering zijn de volgende broeders door de gemeente verkozen en door de kerkraad benoemd. Als ouderling de broeders C. van Appeldoorn, J.P. Rauwbos, M. van Rumt en R.J. Zwart. En voor evangelisatie ouderling broeder W.A.G. van Leeuwen. En voor diaken de broeders T. Bouw en J.W. Mouthaan. De broeders Mouthaan en Rauwbos hebben ontheffing van hun benoeming aangevraagd. De overige broeders mogen hun ambt aanvaarden. En daar zijn we de heren dankbaar voor. Vorige week zondag is al aangekondigd dat Petra Nella Maria Harmsen toegelaten is tot het doen van openbare geloofsbelijdenis. Zij hoopt dit op zondag 1 maart aanstaande te doen in de morgendienst van de poster. U wordt erop attent gemaakt dat de zendingsontmoetingsdag van onze klasseskerken op 21 maart wordt gehouden in Barneveld. In de hal van de kerk kunt u een folder en het programmaboekje over deze dag meenemen. Er zijn drie collecten, twee tijdens de dienst. Deze zijn bestemd voor de kerk en de kerkelijke kas, in bijzonder de zending. En de derde collecte bij de uitgang is voor de poster. We zingen nu de schoolpsalm voorafgaand aan de dienst. Dat is psalm 95, vers 1 en 2. En de kerkraad wenst u een gezegende eredienst toe.
Ook in deze morgendienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heer, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. Die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u in vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We hebben twee verzen gezongen van Psalm 95. We gaan opnieuw twee verzen van deze mooie psalm zingen. En nu het derde en ook het vierde vers. Het derde vers en het vierde vers van Psalm 95. Zijn is de zee. Ze is door zijn kracht met alle drogen voortgebracht. Het moet alles naar zijn wetten horen. En het vierde vers, want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Psalm 19, het zesde vers, is een vers dat betrekking heeft op de wet. En zoals we dat gewoon zijn, gaan we ook vanmorgen naar de heilige wet van de Heere weer luisteren. Het zesde vers, dat luidt dus, krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. En wat is het voor uitzicht schoon, hij die op u vertrouwt en uw wetten onderhoudt. Vind daarin grote loon. De Heere belooft zegen als we ons aan zijn wetten zullen houden. Maar dan ook het laatste stukje van dat vers. Maar wie is de man, wie is de mens die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? De wet ontdekt ons ook altijd aan onze ongerechtigheden, onze zwakheden. En daarom het gebed, o bron van het hoogste goed, was en reinig mijn gemoed, ja zelfs van mijn verborgen zonde. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet ondoordacht, onnodig misbruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Vanmorgen doen we de Bijbel open bij Marcus 14. En we lezen vanaf het 17e tot en met het 31ste vers. Marcus 14. Vers 17 tot 31. En toen het avond geworden was, kwam hij met de 12. En toen ze aanlagen en aten, zei Jezus: voorwaar, ik zeg u, dat een van u die met mij eet, mij verraden zal. En ze begonnen bedroefd te worden en de een na de ander tegen hem te zeggen: ik ben het toch niet. En weer een ander, ik ben het toch niet. Maar hij antwoordde hun, het is 1 uit de 12 die met mij in de schotel indoopt. De Zoon des Mensen gaat wel heen zoals over hem geschreven staat. Maar wee de mens door wie de Zoon des Mensen zal verraden worden. Het zou goed voor die mens zijn als die niet geboren was. En terwijl ze aten, nam Jezus brood en toen hij het had gezegend, brak hij het en gaf het hun en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en dat hij gedankt had, gaf hun die en ze dronken er allen uit. En hij zei tegen hen, dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt. Voorwaar, ik zeg u, dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok, tot op de dag wanneer ik die nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken ze naar de Olijfberg. En Jezus zei tegen hen, u zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En Petrus zei tegen hem, ook al zullen allen aanstoot aan u nemen, ik echter niet. En Jezus zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u dat u vandaag in deze nacht, voordat de haan 2 keer gekraaid zal hebben, mij 3 maal zult verloochenen. Maar hij zei nog krachtiger, al moest ik met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. En evenzo spraken ze ook alle. Tot zover. Voordat we ons buigen over het woord dat we gelezen hebben, gemeente, laten we eerst samen danken. Laten we samen voorbeden doen en ons afhankelijk weten van de leiding van Gods geest. Wij willen dankzegging doen en tevens ook voorbeden voor broeder en zuster Drost van Heteren. Zij verblijven op dit moment in de Valkenburgt in Oosterbeek. En aan de ene kant zijn we dankbaar dat ze daar mogen zijn, maar er zijn toch ook weer zorgen gerezen rondom hun gezondheid en hun conditie. Wij willen samen ook denken aan zuster Rieke de Bie, die komende week geopereerd zal worden aan haar been in het UMC in Utrecht. En dankzegging willen we doen voor de broeders die het ambt mochten aanvaarden. En wij willen ook de broeders aan de Heer opdragen die ontheffing moesten vragen. Laten we samen het aangezicht van de Heer zoeken in ons gebed. Wij buigen ons voor u neer, Heere. En wij danken u voor uw zegen. Want als we terugzien ook weer op de afgelopen week, dan kan het toch niet anders dan dat we ook uw zegenende hand over ons leven weer mogen opmerken. Ook al was het in die gewone dingen, in de dingen van iedere dag, die wij misschien wel zo gewoon en normaal vinden, maar die toch zegeningen zijn die wij uit uw hand ontvangen. Geef ons dankbare harten, Heere, voor wat we van u ontvangen. Dat we niet ondankbaar zouden zijn. Want u heeft er recht op dat we uw ere vergroten. En dat we uw naam verheerlijken. En nu zijn we vanmorgen bij elkaar om de schriften te openen en om daar ook weer voedsel uit te halen. En nu bidden we van u, Heere, dat we ook uw zegen mogen ervaren, dat uw geest ons leidt en vanuit dat woord dat we overdenken, ons vertroost en bemoedigt, richting wijst, of dat dat woord ons ook klein maakt en verootmoedigt. Uw geest, Heere, we zijn tijdens elke kerkdienst afhankelijk van de werkingen van uw geest. En Heere, wilt u het ook vanmorgen aan ons geven, dat voorrecht, dat we aan het einde van deze diensten tegen elkaar kunnen zeggen, de schriften zijn weer open gegaan en de Heere heeft onszelf onderwezen en we hebben inderdaad dat geestelijke voedsel weer ontvangen dat we nodig hebben. Heer in de hemel, we willen vanmorgen samen ook heel in het bijzonder uw naam erkennen en dankzegging doen voor het feit dat er een aantal broeders waren die in de afgelopen week bezig waren met de verkiezing die op hen afgekomen is en dat ze daarvoor ook hun jawoord mochten geven in afhankelijkheid van u, ziende op u, het niet meer anders konden zeggen dan ik wil die roepstem van de Heere volgen. We danken u daarvoor, Heere, en we bidden van u dat als straks hun dienstwerk gaat beginnen, dat ze ook met zegen in het midden van de gemeente werkzaam mogen zijn. En dat het ook voor hun eigen hart en leven vruchtbaar mag zijn. We bidden ook voor de broeders die ook de roeping op zich af hebben gekregen, maar die geen vrijmoedigheid hadden, die redenen hadden om ontheffing te vragen. We leggen ook hen in uw handen. We zijn samen als gemeente dankbaar, Heren, dat onze broeder en zuster Drost van Heteren in de Valkenburcht in Oosterbeek een plekje hebben gevonden. En aan de andere kant, het gaat met hun gezondheid toch op dit moment weer minder goed. Zij op hun leeftijd zijn kwetsbare mensen. We leggen ze in uw handen. Wilt u ze nabij zijn, Heren? En wilt u ze ook vertroosten door uw woord en door uw nabijheid? Wij willen samen vanmorgen denken aan onze zuster De Bie, die in de komende week aan haar been geopereerd zal moeten worden in Utrecht. Dat alles goed mag gaan. En wilt u haar bijzonder ondersteunen, Heren? Dat ze het mag ervaren dat u bij haar bent. We leggen Rieke van harte in uw handen. We bidden voor allen onder ons, Heren, die met zorgen en met moeite, met verdriet in zijn of in haar leven te kampen hebben. U kent ons bestaan. U weet wie we zijn. Heren, ontfermt u zich over ons. En mogen we zo vanmorgen eerst in ons gebed tot u komen, Heren, u dankend voor uw zegen en u biddend om uw blijvende zegen, om uw geest, om uw nabijheid. Heren, we hebben geen rechten. We moeten het erkennen. Aan onze kant slechts tekorten. Maar wilt u het ons schenken? Op grond van de genade en de liefdevolle ontferming. Die we toch ook mogen weten te vinden in het werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Hoor ons, zegen ons uit genade om zijnentwil. Amen. Voordat we ons buigen over een gedeelte van dit woord wat we gelezen hebben, zingen we eerst nog met elkaar uit Psalm 142 en daarvan het eerste, het tweede en het vijfde vers. Heere, wil mijn gebeden horen. En het tweede vers, 142. Ik riep tot de Heer met luider stem, ik smeekte en ik riep vol angst tot hem. En het tweede vers, als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en overstelpt was door ellend, hebt gij, o Heer, mijn pad gekend. En het vijfde vers, ik riep tot u en ik zeide, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer. Vanmorgen is het uitgangspunt de 30e vers van Marcus 14. En Jezus zei tegen hem, tegen Petrus, voorwaar ik zeg u, dat u vandaag in deze nacht, voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Psalm 16, het vierde vers, gaan we zingen als we naar de boodschap van dit gedeelte geluisterd hebben. Ik zal de Heere die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. En ik stel die Heere gedurig mij voor ogen. Zijn rechterhand zal nooit mijn val gedogen. In der eeuwigheid niet. We hebben het wel eens, gemeente, over een zwarte bladzijde in de geschiedenis. En dan doelen we bijvoorbeeld op een oorlogsperiode. De zwarte bladzijde in de geschiedenis van Nederland is de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld, hè. Maar we kunnen ook, als we het over een zwarte bladzijde hebben, denken aan wat je persoonlijk in je eigen leven meemaakt. En dat het zo moeilijk was. Dat het allemaal tegenliep. Dat je eraan denkt en dat je eigenlijk nu nog verdrietig bent over wat er toen gebeurde. Een zwarte bladzijde. Zo zou je de dag kunnen noemen waarop Petrus de Heere Jezus verloochende. En ja, dat heeft hij eerst zo niet ervaren natuurlijk, hè, want hij stond daar in dat huis van de hoge priester Caiaphas en hij had het toen niet zo in de gaten, maar even later toen werd het hem duidelijk, toen de Heere Jezus hem doordringend aankeek met die liefdevolle, trouwe ogen, toen brak zijn hart. En toen kwam hij erachter. Ik heb de Heere verloochend. En dat is hem als een zwarte bladzijde in zijn leven. Is dat hem blijven navolgen. Hij is nooit weer vergeten. Weet je, gemeente, het opmerkelijke van die verloochening van Petrus is dat de Heere Jezus hem daar al een hele poos voordat het zover was dat hij hem ging verloochenen, dat de Heer Jezus hem daar al voor gewaarschuwd heeft. En dan zouden wij zeggen, een gewaarschuwd mens telt voor twee. Dan laat je je toch niet door de feiten, achterhalen. Dan laat je het je toch niet gebeuren. Als je weet, het gaat nu zo gebeuren, het is mij gezegd, dan laat je het toch niet gebeuren. Jawel. Hij laat het wel gebeuren. En Petrus vervalt ondanks alle waarschuwing in de zonde van de verloochening. Nou zitten er heel wat kanten aan de verloochening en de voorzegging daarvan. Want het blijkt namelijk zo te zijn dat niet alleen Petrus degene is die Jezus heeft verloochend. Wij denken dat vaak, hè, de verloochening van welke discipel? Ja, Petrus. Nee, het gaat over alle discipelen. Ze hebben allemaal Jezus verloochend toen het erop aankwam. He, dat staat er ook. U zult allen aanstoot aan mij nemen. En als je verderop dan leest in het evangelie, dan blijkt dat ze ook allemaal weggelopen zijn toen het zover was. Dus die verloochening, die is breed geweest. Die heeft ieder van de discipelen gekenmerkt. Nou, er zit in de geschiedenis die we vanmorgen met elkaar overdenken heel wat waarschuwing, ja. Maar er zitten ook hele bemoedigende en vertroostende kanten aan. En daar willen we het met elkaar over hebben vanmorgen. Ik heb als thema gekozen Petrus en tussen aanhalingstekens, of eigenlijk tussen streepjes, en ook die van anderen. Petrus' verloochening en ook die van anderen voorzegt. En dan is dat tot onze waarschuwing. Maar er zit toch ook een stukje vertroosting in. Petrus, verloochening en die van anderen voorzegt. Het is heel opmerkelijk, zoals ik eigenlijk al aangaf, dat Jezus die verloochening van Petrus voorzegd heeft. En dat lezen wij met name in dat 30e vers. En ik lees dat vers toch nog maar eens een keer voor. Voorwaar, ik zeg u dat u vandaag in deze nacht, voordat de haan 2 keer gekraaid zal hebben, mij 3 maal zult verloochenen. Ja, je hoeft eigenlijk niet te zeggen, Heere Jezus, wat bedoelt u nou eigenlijk? Het is voor geen tweelei uitleg vatbaar, het is zo helder als het maar enigszins kan zijn. Jezus wijst hem erop, deze Petrus, dat hij nog in diezelfde nacht hem gaat verloochenen. En de Heere Jezus noemt zelfs het exacte tijdstip. Voordat de haan 2 keer gekraaid zal hebben, zul jij mij al 3 keer verloochenen. Nou blijkt uit deze woorden, dat zult u en dat zul jij mij toch toestemmen. Nou blijkt uit deze woorden dat de Heere Jezus overal van op de hoogte is geweest. Hij wist wat er zou gaan komen, wie hem zou overleveren. Wie hem zou gaan kruisigen. Het was allemaal aan de Heere Jezus bekend. Wie hem zou gaan verloochenen, het is hem ook allemaal bekend geworden. En hij heeft het in zijn lijdensaankondigingen ook allemaal heel erg duidelijk gezegd. En dat niet 1 keer, maar een aantal keren achter elkaar heeft hij dat gezegd. Maar de Heere Jezus die wist ook dat zijn discipelen op zijn lijden afwerend zouden reageren. Hij wist het ook dat Petrus hem tot 3 keer zou gaan verloochenen. Hij wist het ook dat al die andere discipelen wat dat betreft niet zouden kunnen zeggen, nou dat is Petrus, hij heeft Jezus verloochend. Och, och, nee. Ze zouden hem allemaal gaan verloochenen. Als het lijden voorbij was, zouden ze alleen maar met de vingers naar zichzelf kunnen wijzen. Wij hebben hem verloochend. Wij hebben hem alleen gelaten. Alle discipelen, stuk voor stuk. En ga die discipelkring maar rond en noem alle namen ook maar stuk voor stuk op. Alle discipelen gaan in de lijdensnacht aanstoot nemen aan de Heere Jezus. Zo zegt hij dat. Vers 27. U zult in deze nacht allen aanstoot aan mij gaan nemen. Jullie zullen je gaan stoten aan mij. Jullie zullen, zoals je tegen een steen oploopt en je doet je zeer en je loopt van die steen weg, zo zullen ze ook bij Jezus, de lijdende Jezus, vandaan gaan lopen. Ze zullen aanstoot gaan nemen. Ze zullen zich moedwillig van hem gaan afkeren. Het zal niet zo gebeuren van dat ze het moeten doen. Nee, Jezus zal niet zeggen, jullie moeten nu weggaan. Nee, integendeel. Maar ze gaan zich moedwillig van hem afwenden. Ze zullen allemaal aanstoot aan hem gaan nemen, weet Jezus. Nou, en dan zie je het inderdaad gebeuren. In gedachten zie je die 12 discipelen, nee, het zijn er geen 12 meer, het zijn er nu nog maar 11. Hè? Want je weet wat er gebeurd is tijdens dat laatste paascha en dat eerste avondmaal. Hè? Dat Judas ontmaskerd is en dat hij daarna weggegaan is. Het zijn er nog maar 11. Je ziet ze lopen naar de Olijfberg en je ziet ze in gedachten ook daar bij elkaar achter Jezus aankomen. Ze hebben niet half in de gaten wat er allemaal gaat gebeuren. En de Heere Jezus heeft zoveel gezegd en zoveel nadruk gelegd erop dat hij gaat lijden en gaat sterven. Maar het is niet tot hen doorgedrongen. En je ziet ze daar lopen en met Jezus. Ja, wat er gaat gebeuren, ze hebben geen flauw idee. Ze hebben net het avondmaal met hem gevierd. Ze hebben Psalm 115 tot en met Psalm 118 samen gezongen. En dat waren prachtige psalmen. Ze zijn er echt door gesterkt geworden. He, God heb ik lief. Ze hebben het met elkaar gezongen. Psalm 118. Wij kunnen beter tot de Heere gaan om onze hulp dan dat we op mensen vertrouwen. Het is allemaal gezongen, die prachtige psalmen. Maar voor de rest, ze hebben geen flauw benul wat er gaat gebeuren. Ja, Jezus zegt dat ze nu naar buiten moeten, dat ze naar de Olijfberg moeten. Nou, dan moet dat dan maar, dan gaan we maar mee. Jezus gaat voorop en wij komen wel achteraan. En toch heeft de Heere Jezus het al heel goed begrepen hoe het zal gaan gebeuren, wat er gaat gebeuren en wat de reactie zal zijn van ieder van zijn discipelen. Niet alleen maar van Petrus, maar van elk van zijn discipelen. Hij weet, ze zullen allemaal aanstoot gaan nemen aan mij in deze nacht. Allemaal. Is het niet triest? Is dat nou eigenlijk ook niet onbegrijpelijk misschien? Jezus heeft ze allemaal geroepen, toch? Hij heeft ze bij naam geroepen en heeft ze tot zijn kring gemaakt. Hij heeft ze zoveel van zijn liefde doen zien. Hij heeft zoveel van zijn koninkrijk hen proberen duidelijk te maken. Ze hebben zoveel wonderen mogen aanschouwen van allerlei aard. Is het niet triest dat Jezus weet, als het er nou zo meteen op aankomt en het komt erop aan, dan zullen ze allemaal aanstoot aan mij gaan nemen. Zou je eigenlijk dan niet moeten zeggen van, ja, hoe is dat toch in wezen mogelijk geweest, hè? En kijken we dan naar Petrus, heel in het bijzonder. Petrus, waarvan in de Bijbel staat, hij had Jezus lief. Hadden de anderen dat dan niet? Die anderen hadden dat ook. Maar Petrus had dat bijzonder. Petrus had een bijzondere liefde voor de Heere gekregen, omdat hij ontdekt had wie de Heere Jezus was. U bent de Christus, de Zoon van de levende God, had hij ontdekt. En Petrus, die zal dan toch wel Jezus trouw blijft. Als de anderen dan aanstoot aan hem gaan nemen, Petrus zal dat toch niet gaan doen. Ja, zegt Jezus, voorwaar ik zeg u, vandaag in deze nacht, voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, dan zul jij mij drie keer al verloochend. En weet je, gemeente, dat de Heere Jezus dit allemaal van tevoren wist, dat hoeft ons en dat zal ons ook niet verbazen. Want hij is immers de Zoon van God. Hij is op de hoogte van wat er gebeurd is en wat er gebeuren zal. Maar weet je, het blijft toch aangrijpend. Het blijft toch iets van, ja, triest iets in zich hebben dat hij dit zo tegen zijn discipelen moet zeggen. En weet je, gemeente, wat er dan ook opvalt als de Heere Jezus dan dit zo tegen discipelen zegt: jullie zullen allemaal aanstoot aan mij nemen. Dat Jezus dan ook, en dat is bijzonder, een tekst uit het Oude Testament in vervulling ziet gaan. Als je de leidersgeschiedenis doorleest, dan zal opvallen hoe vaak Jezus heeft gezegd, of hoe vaak een van de evangelisten dat heeft opgemerkt, dat er dan staat, opdat zal worden vervuld wat geschreven is door de profeet, bijvoorbeeld Jesaja. En ook hier zie je, als Jezus zegt, jullie zullen allemaal aanstoot aan mij gaan nemen, dan komt er een citaat uit de schriften. Moet je maar lezen in vers 27. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen zullen uiteengedreven worden. Waar staat dat in het Oude Testament? Dat staat in Zacharia hoofdstuk 13, vers 7. En dit schriftwoord, dat betrekt Jezus nou op zichzelf. Hè? Jullie zullen allemaal aanstoot aan mij nemen, want er is geschreven, ik zal de herder slaan en dan zullen de schapen uiteengedreven worden. De schriften komen nu tot vervulling. Als de Heer Jezus hier Zacharia 13 op zichzelf betrekt, gemeente, dan zegt hij toch wel een aantal fundamentele dingen over zichzelf. Hij zegt hier in de allereerste plaats dat hij de herder is. En dat verbaast ons ook weer niet, want dat was ons al lang bekend. Hè, want we kennen heel goed Johannes 10. Hè, ik ben de goede herder, heeft hij gezegd. Jezus is de herder van zijn volk. Hè, boven mensen, boven menselijke herders, is hij de goede herder die zijn schapen wijd en die zijn schapen ook lief heeft. In de tweede plaats, wat Jezus in dit woord ook zegt, dat is het volgende. Ik ben wel de herder van het volk, maar ik zal mij overgeven voor de schapen. Ik zal mij overgeven om de straf die de schapen moeten dragen van hen over te nemen. Dat is wat Jezus hier in de tweede plaats ook sterft. Ook zegt, ik ga sterven en ik ga sterven in de plaats van mijn schapen. Ik zal de herder slaan en dan staat dan in Zacharia dat de herder geslagen zal worden om de straf van de schapen te dragen. Dus als Jezus dit op zichzelf betrekt, dan laat hij hier uitkomen, ik ga plaatsvervangend sterven. Ik ga als de goede herder mijn leven nu afleggen om mijn schapen het leven te geven. Dus Jezus laat ook in deze tekst heel duidelijk naar voren komen dat zijn lijden en zijn sterven, dat dat een bijzonder karakter heeft. Dat is maar niet zomaar, nee, het is plaatsvervangend lijden en sterven. En dan in de derde plaats zegt de Heer, in Zacharia staat, als de herder geslagen wordt, als de herder zal sterven in de plaats van zijn volk, dan zullen de schapen uit elkaar gedreven worden. Dan zullen de schapen geen bijdrage kunnen leveren. Dan zullen de schapen allemaal vluchten. Ik zal het alleen moeten doen. Aan de schapen heb ik niets. De schapen moeten het van mij gaan hebben. Dat is het derde wat Jezus hier in deze woorden dan ook naar voren laat komen. En als je daar eens zo over nadenkt, hè, zoals we dat dan vanmorgen met elkaar doen, dan zeg je, hè, wat heeft de Heer Jezus toch ook diepe dingen vanuit de schriften gezegd over zijn lijden en over zijn sterven. En hoe heeft hij dus zijn lijden en sterven al voorzegd geweten in de schriften? Nou ja, dan kun je daar denk ik ook verschillende toepassingen aan ontlenen. Maar ik denk de op dit moment voor ons toch meest belangrijke toepassing zal toch deze zijn. Dat als de Heer Jezus bij de schriften geleefd heeft. Hè, hoe nodig is het dat u en jij en ik bij de schriften leven? Dat we niet op onze gevoelens afgaan uiteindelijk, want die gevoelens die kunnen hoog oplaaien, die kunnen diep wegzakken, maar dat we bij de schriften leven. Dat we ons laten gezeggen wat de Heere zegt, als die ons bepaalde dingen ook aangeeft en zegt, daar moeten jullie voor oppassen, of daar moet je aan gehoorzamen, dat we ons daardoor laten gezeggen. Maar ook als het gaat om de vertroostingen en de beloften die hij geeft, dat we ons daar ook door laten gezeggen. En dat uiteindelijk het houvast van ons leven nergens anders in ligt dan wat de Heere ons belooft in zijn woord. De schriften moeten werkelijk ons laatste ankerpunt zijn voor ons leven. Dat is denk ik wat als toepassing van morgen uit wat Jezus hier zegt, toch ook wel gezegd kan worden. Toen ik met dit gedeelte bezig was, toen vroeg ik me bij mezelf af, Jezus heeft heel nadrukkelijk tegen zijn discipelen gezegd, jullie zullen allemaal aanstoot aan mij nemen. En toen dacht ik bij mezelf, waarom heeft hij dat nou gezegd? Want als je even doordenkt, dan zeg je van, wat zouden die discipelen daar nou mee kunnen doen dan? Ja, in wezen zouden de discipelen daar weinig mee kunnen doen. Of ze zouden zich als gewaarschuwde mensen, zouden ze zich eigenlijk ook daarvan kunnen distantiëren. En zeggen van, wij zullen ervoor zorgen dat het niet gebeurt. Een van zijn eigen discipelen, Petrus, zal dat meteen daarna ook zo zeggen. Maar wat kun je er verder mee? Het zal gebeuren, jullie zullen me allemaal verlaten. Ja, en dan? Weet je, als je dan vers 28 leest, dan ga je iets ontdekken. Want wat staat er dan in vers 28, meteen nadat hij hen gewaarschuwd heeft? Dan zegt Jezus, maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Ja, zegt u, zeg jij, en ik zie even het verband zo 1, 2, 3 niet. Wat wil dat nou precies zeggen dan? Ja, Jezus zegt dat hij zal opstaan uit de doden. Ja, dat is zo. Dat is ook al bijzonder natuurlijk. Ik zal als de herder geslagen worden, ik zal sterven voor mijn volk, maar ik zal ook weer opgewekt worden. Ja, dat is bijzonder. Ja, maar waar gaat het in wezen om in dit vers 28? Dat gaat niet om de opwekking, hoe bijzonder dat zo ook zal zijn, maar het gaat om het volgende. Ik zal u voorgaan naar Galilea. Ja, zegt u, nou moet je me toch even helpen, want ik zie nog niet het verband hoor, waarom dat nou zo bijzonder is. Nou kijk, jullie zullen allemaal aanstoot aan mij nemen. De nacht is gedaald en zometeen word ik overgeleverd in de handen van mijn vijanden. En dan zou je zeggen, ja en dan, ja dan zullen jullie allemaal wegvluchten. Nou, dan is dat het laatste, zou je zeggen. Dan is daarmee het gebeurd. Dan is de discipelkring helemaal uit elkaar gevallen. En dan is eigenlijk daarmee het werk van Jezus, je zou menselijkerwijze gesproken, zou je zeggen, is daarmee tot een mislukking gekomen. Het is voorbij. Het was op zich wel heel indrukwekkend wat er eerst gebeurde met die wonderen en zo, maar het gaat als een nachtkaars uit. Hij gaat sterven en de discipelen worden overal naartoe verspreid. Ze vluchten weg en er blijft niks van over. Ja, wacht even. Maar als al dat donkere lijden achter de rug is, als ik opgewekt ben, dan zal ik u voorgaan naar Galilea. En wat bedoelt Jezus daarmee te zeggen? Daar bedoelt Jezus mee te zeggen, dan zal ik u die verstrooid bent, die weggevlucht bent, ik zal u in Galilea weer verzamelen. Ik zal u weer om mij heen gaan brengen. Ik zal ervoor zorgen. U bent ontrouw straks. U gaat wegvluchten. Maar ik zal ervoor zorgen, straks na mijn opstanding, dat u weer bij mij in Galilea zult zijn. Daar zult u me zien. En ik zal mijn herderlijke ontferming in Galilea weer aan u laten blijken. Dus dat is wat Jezus hier helder beloofd, hè? Hij blijft de getrouwe. Ze zullen allemaal aanstoot aan Jezus nemen. Petrus en wie dan ook. Maar de herder blijft die ontrouwe schapen toch vasthouden. En de herder die zorgt ervoor dat ook al gaat het mis in de lijdensnacht, na de opstanding zal het allemaal weer goed komen. Ik ga u voor naar Galilea. Nou, gemeente, en wij kennen de geschiedenis natuurlijk. Hè. Wat lezen wij in Johannes 21? Hè, daar lezen wij dat Jezus daar in Galilea na zijn opstanding komt. Hè, en dan zijn ze er ook allemaal weer. Dan zijn alle discipelen er. En dan is Petrus er ook. En dan gaat Jezus, om zo te zeggen, die schapen weer verzamelen. Dan blijkt dat hij de goede herder is die zijn schapen nooit loslaat. Daar ligt ook de bemoediging in voor vanmorgen. Want je hebt je misschien bij jezelf een beetje afgevraagd, hè, van wat is dan de troost in zo'n gedeelte? Nou, dit is de grote bemoediging in dit schriftgedeelte. Dat je ziet wie de Heere Jezus is. Dat hij dwars door de nacht van het lijden gaat. En dat lijden is ten goede van zijn schapen. Maar dat hij, terwijl de schapen hem loslaten, dat hij die schapen weer opzoekt en vasthoudt. En dat is zo bemoedigend. Waarom is dat zo bemoedigend? Nou, als je jezelf nou een schaap weet van die goede herder, ben je dan anders dan die discipelen dan? Of moet je dan vanmorgen maar naast de discipelen gaan staan en zeggen, ja, zo ben ik ook. En als het van mij afhangt, dan is er niet zoveel verwachting. Want er hoeft maar dit te gebeuren, of ik neem ook aanstoot aan de Heere Jezus. En ik ga ook mijn eigen weg. En ik ga ook bij hem vandaan. Er hoeft maar dit te gebeuren, of ja, dat is ook zo. Zo zijn wij mensen. Maar dan is het zo bemoedigend om te lezen dat die herder vasthoudt. Dat die herder ervoor instaat. Dat die kudde toch weer bij elkaar komt. Dat die herder elk van zijn schapen, hoe ver ze ook bij hem vandaan gedwaald zijn. En hoe lang het ook geduurd heeft dat ze bij hem terugkomen. Maar dat die herder ervoor zorgt, elk van die schapen, die komt weer terug. Elk van die schapen. Niemand zal ze uit mijn hand kunnen rukken. Niemand. En wat is dat een bemoediging, hè? Ik zei al, als je jezelf als een schaap van de goede herder mag weten, dan heb je niet zoveel vertrouwen in jezelf, hè? Toch? Maar dan mag je veel vertrouwen hebben in de herder. Dan mag je veel vertrouwen hebben in hem die nooit zijn schapen loslaat. En die het toen al zei, hè, ik zal jullie straks voorgaan naar Galilea. Daar verzamelt hij hen weer om zich heen. En zo houdt hij hen vast. Heren, dank u voor uw trouw. Nou, ze krijgen wel wat te horen, die discipelen daar, hè? Waarschuwing, bemoediging. Wat zegt Petrus dan? Nou, Petrus, haantje de voorste als altijd, vers 29. Hij zegt, ook al zullen ze allemaal aanstoot aan u nemen, ik echter niet. Grenzeloze zelfoverschatting. Jezus zegt, vers 30, ach jongen toch. Het zal anders gaan. Deze nacht, de haan heeft nog geen twee keer gekraaid, of jij zult me drie keer hebben verloochend. En is die dan, om zo te zeggen, door die terechtwijzing van Jezus, is die dan, om zo te zeggen, weer een beetje deemoedig en zeggen, oh ja, nou ja, als het zo ligt, Heere, houd mij vast. Nee, dan begint hij nog weer uit zichzelf te praten. Vers 31, hij zei nog krachtiger. Al moest ik met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. Jongen toch, wat een grote woorden. Maar dan moet je opletten wat er aan het einde daarachteraan staat. En evenzo spraken ze ook allen. Dus het was niet alleen maar Petrus die grote woorden sprak. Het was niet alleen maar Petrus die geen inzicht had in de situatie en geen inzicht had in wie hij zelf is. Ze waren allemaal gelijk. Die verloochening die heeft plaatsgevonden onder alle discipelen, niemand uitgezonderd. En nou weten we het, dat Petrus natuurlijk wel iets van zijn woorden heeft proberen waar te maken. Toen Jezus gevangen genomen werd, heeft hij nog het oor afgeslagen van die malges, weet je wel. Maar uiteindelijk, je moet je lijdensgeschiedenis maar eens doorlezen. Ze zijn hem allemaal verlaten. In vers 50 van Marcus 14 staat het, zijn discipelen verlieten hem en vluchten allen. Je moet maar niet zulke grote woorden spreken over jouw trouw aan de Here. Je moet maar niet zozeer vertrouwen op dat jij het wel beter zult doen dan die anderen. Je moet, ja, wat moet je dan wel? Je zwakheden onderkennen. En zeggen, Heere, zoals Petrus was, zo ben ik ook. En zoals Johannes en Andreas en al die anderen waren, zo ben ik ook. Ik kan u niet vasthouden en als het erop aankomt, ach, dan laat ik u ook los. Of er hoeft eigenlijk niet eens zoveel te gebeuren, Heere. Of ik ga al mijn eigen weg. Daar kom ik eigenlijk iedere week wel achter in mijn leven. Daar kom ik iedere dag ook al wel achter in mijn leven. Ik houd u niet vast. Als je dat mag beleven, dat er aan onze kant niets is. Dat je dat mag beleven, dat wij hem niet vasthouden. Dat wij niet trouw kunnen zijn aan hem. Kijk, wat dan? Ja, dan kom je met al die ontrouw en met al die zwakheid. Dan kom je aan de voeten van deze goede herder. Dan zeg je, maar wilt u het dan alstublieft wel doen, Heer? Wilt u mij dan wel vasthouden? Want als u mij loslaat, dan ben ik voor altijd verloren. Maar wilt u het doen, Heere? Want u kunt het alleen en u bent alleen in staat om mij bij u te houden. En als het om de eeuwige zaligheid gaat, u alleen kunt mij daar aan deel geven. U kunt mij alleen maar in die heerlijkheid doen komen. Ik kan het niet. Ik ben zwak. Weet je wat je veel moet zingen? Dat vers, weet je wel? Dat vers dat in de berijmde versie van het Onze Vader staat. Hè? Dat vers, verlos ons, bescherm ons, sterk ons door uw kracht. Wij, ik toch ben zwak, zijn sterkte is groot. En daarom zijn we elk ogenblik in nood. Geen grote woorden spreken. Ik blijf wel trouw en ik zal wel stand houden. En ik weet wel hoe of het moet. En ik zal de kerk wel redden. En ik zal het... Nou, ga op je knieën en zeg, Heere, aan mijn kant ontrouw. Aan mijn kant zwakheid. Maar wilt u het doen, alstublieft, wilt u mij vasthouden. En je ziet het ook in de geschiedenis. Ach, ik hoef daar verder niet al te breed nog over te praten, want we kennen de geschiedenis. Hè? Jezus die zegt, je zult me in deze nacht verloochenen tot 3 keer toe. Hè? Nou, het is uitgekomen. Het is uitgekomen. Hij was zeer bang. Petrus in het huis van Caiaphas. Jij was er ook bij, hè? Nee, ik ken die mens niet. Hij gaat naar een andere zaal. En dan wordt hij meteen ook herkend. Jij was er ook een van die discipelkring van Jezus, toch? Ach, mens, waar heb je het over? En dan is er iemand die zegt van, ja, wacht eens even, je kan het ontkennen, maar jouw spraak verraad jou. Jij bent een Galileër. Jij hoort er ook bij. En dan begint hij te vloeken en te tieren. Nee! Totdat Jezus hem aankijkt met zijn liefdevolle oog. En dan wordt hij klein. En dan weet hij weer, oh ja, dat heeft de Heere eerder in deze nacht het al gezegd. Voorwaar, ik zeg jou, voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, zul jij mij drie keer verloochenen. En hij ging naar buiten en weende bitter, staat er. Nee, als je het vanmorgen hebt over onderwijs uit deze tekst, dan moet je het eigenlijk zo onder woorden brengen. In de discipelen zie je wie de kerk van de Heere is. In de discipelen, en dan gaan we het naar onszelf toehalen, zie je wie je zelf bent. In de discipelen zie je je eigen tekorten, je zwakheden. Zie je ook je grootheidswaan soms, je hoogmoed soms. En dat je je boven anderen plaatst. Of dat je denkt tegenover de Heere, er zijn er zoveel in Nederland die hem loslaten, maar ik... En ik zal de kerk wel redden. In deze nacht, voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, zul je me tot drie keer toe hebben verloochend. Ben ik zo? Zo ben ik. Is dat het laatste woord? Gelukkig niet. Ik ga u voor naar Galilea. Daar is de herder weer. Hij zoekt ze op. Hij trekt ze weer naar zich toe. Hij houdt ze vast. Waar ligt de hoop voor een gelovig mens? Niet in zelfvertrouwen, maar in het vertrouwen op de herder. Hij zal het doen. Hij zal in eeuwigheid niet toestaan dat zijn volgelingen verloren zullen gaan. Niemand zal ze uit mijn hand gaan trekken. Zelfs de duivel niet. Ik ga ze voor naar Galilea, naar het land dat boven is. Amen. Zullen we samen danken en bidden. De discipelen werden door u gewaarschuwd, Heere. U zult allemaal aanstoot aan mij gaan nemen in deze nacht, de lijdensnacht. En Petrus, die nog hoge gedachten van zichzelf had, die kreeg het te horen: voordat de haan twee keer zal hebben gekraaid, zul jij mij al drie keer hebben verloochend. Heere, de zwakheid van de discipelen, die kwam daarin naar voren. U wist ervan. Maar Heere, laat het zo zijn dat we vanmorgen toch ook niet neerkijken op de discipelen, maar dat we onszelf in beeld kregen. En dat we vanmorgen het moesten erkennen: ja, en zo ben ik nou. Er hoeft maar wat te gebeuren of ik neem aanstoot aan u. En ik ga weer mijn eigen weg. Of ik houd u verantwoordelijk voor dingen waar ik zelf verantwoordelijk voor ben. Of ik spreek grote woorden, of ik denk dat ik beter ben dan de ander. Heere in de hemel, ontdek ons aan onze zwakheden. Geef dat we werkelijk beseffen dat niet wij u vast kunnen houden, maar dat we ook mogen beseffen dat u ons wel vasthoudt. Want anders zouden we in wanhoop verzinken. Als het dan zo zou zijn dat we dan ook geen zekerheid zouden hebben dat u ons vasthoudt, dan was er geen uitkomst. Maar dat mogen we toch weten. Dat hebben we dan vanmorgen ook weer gehoord. Ik zal u voorgaan naar Galilea. U blijft de herder. Ook al zou u geslagen worden om uw volk te verlossen. U blijft de herder die dwars door de nacht toch uw kudde weer opzoekt en verzamelt. En Heere, wat is dat toch een troostvolle boodschap. En dat we dat ook tot ons mogen nemen ter bemoediging. We danken u dat we zo ook vanmorgen weer de schriften hebben mogen openen, Heere. Enkel de schriften zijn een licht op ons pad en een lam voor onze voet. Wilt u ons vergeven wat vanmorgen niet is geweest naar uw wil? En wilt u ons ook verder deze dag zegenen en ook vanmiddag weer getrouw bij elkaar doen komen en dat we dan ook de schriften opnieuw zullen mogen openen? We vragen u dit alles uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 89, het zevende en het achtste vers, de slotzang. En waarom nou juist deze vers? Omdat ze mooi zijn? Ja, natuurlijk, dat ook. Maar omdat een boodschap in ligt die ook aansluit bij wat we gehoord hebben. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En dan de laatste regels zijn: uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. Gedogen betekent toestaan. Maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. En ook het achtste vers: we steken het hoofd omhoog. Niet omdat we denken wij zullen het wel doen. Nee, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jou mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen. Amen.